Goedemorgen iedereen. We zijn vandaag beland bij Parashat Be'alot Ga. En de lezing van deze week begint met de opdracht de menorah uit één stuk te maken. En daarna gaat het over op de inwijding, zogezegd, van de kohanim, de priesters. De priesters hadden natuurlijk een bijzondere positie binnen het volk Israël. Zij waren geheiligd. Zij waren apart gezet van alle andere benee Israël, kinderen van Israël. En hadden een bijzondere taak. En als die priesters die taak serieus uitvoerden, had dat een zeer groot effect op het volk Israël. We lezen in het boek Maleachi dat zowel het priesterschap als het onderwijs geven verbonden was aan Levi. Dus het doorgeven van het woord, het leren en het uitvoeren van het woord, het bemiddelaar zijn tussen God en mensen, dat was de taak van Levi. Een nobele taak. En om even wat priesters te noemen, ga ik zo doen, zodat jullie inzicht krijgen wat de functie is van een goed functionerende priester, wil ik een aantal priesters op een rijtje zetten. De eerste zijn natuurlijk Aaron en zijn zonen. Pinchas is een heel bekende priester die door zijn daden invloed heeft gehad op het volk Israël. Eli en zijn zonen, de andere kant van het verhaal. Eli die zijn zonen liet zondigen, liet gaan. Hè. Deze mannen, die zonen van Eli, gingen met vrouwen, aten enorm veel vlees. Wat staat voor je vleeselijkheid, je menselijkheid. Hielden zich niet bezig met de wetten van God. De Maccabeeën, zij waren ook priesters. Zij hebben daadwerkelijk, als afstammeling van Pinchas notabene, een verschil gemaakt in hun generatie. En in de generatie van Yeshua was het Yochanan Hadmatbil, Johannes de Doper, zoon van een priester, die verschil maakte in zijn generatie. Dus priester zijn kan twee kanten op. Eli en zijn zonen, of een Yochanan Hadmatbil, die daadwerkelijk de grootste der profeten wordt genoemd uit het eerste hoofdstuk van Gods plan. Een grotere profeet als hem zal er niet zijn. Na de Mashiach zullen de grotere profeten opstaan. Maar Yochanan Hadmatbil, Johannes de Doper, is de grootste profeet van al de profeten die beschreven staan van de Torah tot en met, in dit geval, de komst van Mashiach. Ze hadden een grote invloed. Ze gebruikten hun positie juist of niet juist. We lezen deze week iets bijzonders. Dat de priesters goedkeuring kregen door het volk. Er staat geschreven in Bemidbar 8 vers 9 en 10. De levieten moet je laten aantreden voor de tent der samenkomst. En de hele gemeenschap van de benee Israël moet je in vergadering bijeen laten komen. Als je de levieten hebt laten aantreden voor Adonai, dan moeten de kinderen van Israël hun handen laten steunen op de levieten. Ze moesten hun handen leggen op de levieten. Niet één, nee, als het ware de levieten stonden in het midden. En denk even aan de Haftala, we verzamelen ons rondom het licht. Iedereen verzamelde zich rondom de kohanim, rondom de priesters. Zij legden hun handen op. En in het Hebreeuws is dat shemicha. Shemicha is handoplegging. En daar wil ik eigenlijk niet alleen bij stilstaan, want dan zal deze drash voorbij zijn. Nee, daar wil ik dieper op doorgaan. Ik wil met jullie de kracht van shemicha, van de handoplegging, centraal zetten. Handoplegging heeft te maken met overdragen. Je draagt iets over. De Kohen droeg de zonde van Israël over door shemicha op Azazel. Op de zondebok, zo gezegd. Maar Moshe droeg dan zijn autoriteit over aan Joshua. Dus het heeft te maken met overdracht. Je geeft iets door. Je houdt het niet voor jezelf. Dus waarom legden de kinderen van Israël dan hun handen op de priesters? Wat was daarvan de bedoeling? Rashi zegt, ja, omdat de levieten tot een verzoeningsoffer voor hem, Israël, waren gegeven. Daarom kwamen ze bij elkaar en plaatsten hun handen op de levieten. Nou, dat antwoord is gedeeltelijk waar, want de priesters zijn nooit een zondoffer geweest. Nee, zij voerden de taak uit om Azazel, dat zondoffer, in werking te stellen. Maar zij zelf werden geen zondoffer. Wat er wel staat geschreven in vers 16 en 17 van het hoofdstuk 8 van Bemidbar, is dat God zegt, volkomen ter beschikking zijn ze mij gesteld, midden uit de kinderen van Israël, ter beschikking. Met andere woorden, ze doen mijn wil. Zij zijn mijn eigendom. Zij doen wat ik van hen vraag. In plaats van iedere eerstgeborene van de kinderen van Israël, die als eerste, welke baarmoeder ook, tot ontsluiting brengt, heb ik hem voor mijzelf bestemd. Dat zegt God. Want mij behoort iedere eerstgeborene toe. Dus van welke stam dan ook, zegt God eigenlijk. Bij de kinderen van Israël, bij de mensen, zoals wel als bij het vee. Op de dag dat ik iedere eerstgeborene de dodelijke slag toebracht, in Egypte dus, heb ik ze voor mij gewijd. God heeft eigenlijk gezegd, hier zegt hij mee, toen de eerstgeborenen uit Egypte werden geslagen, ja, heb ik gezegd, die eerstgeborenen van Israël zijn voor mij. Rondom Pesach is er ook nog een seder voor de eerstgeborenen van Israël, die een dag eerder als de seder wordt gehouden binnen het Jodendom, bij elkaar komen. Om zich vrij te kopen van die slag, zal ik maar zeggen, van de eerstgeborenen van Egypte. Maar God zegt hier ook nog iets meer. Hij zegt, en de levieten heb ik genomen in plaats van alle eerstgeborenen bij de kinderen van Israël. Met andere woorden, hij zegt, die eerstgeborenen van Israël, die hoeven niet als priester te functioneren voor mij, van alle stammen. Nee, ik neem één stam en daar gebruik ik de mensen in, zodat die eerstgeborenen van al die andere stammen die taak van priester niet hoeven te vervullen, maar de priester stam Levi wel. Hij neemt dus een groep mensen apart. En ik denk dat dat handopleggen van de Bnei Israël daarmee te maken heeft. Dat het was, wij leggen onze verantwoording af. Wij dragen onze verantwoording over op jullie. Jullie mogen voortaan in plaats van ons de priestertaak op jullie nemen. En dat is geen goedkoop verhaal. Nee, dit is een gebeurtenis, en als je dat diep laat doordringen, ga je het misschien beseffen, die een zeer grote invloed heeft gehad op de kinderen van Israël. Waarom? Van generatie op generatie zijn Aaron en zijn zonen, de priesters, geroepen om als priesters te functioneren. Dit is niet iets wat in die tijd enkel 4000 jaar geleden tot stand kwam en nu is afgestorven. Nee, straks in de nabije toekomst zullen de kinderen van Aaron weer het priesterschap innemen. En de kinderen van Israël leggen de verantwoording bij hun. Het is een eeuwigdurende overdracht. Van generatie op generatie. Als we in Hebreeën kijken, hoofdstuk 6, vers 1 tot en met 2. Daar wordt de connectie gelegd tussen handoplegging en Yeshua. Wij zijn Meshechim, wij zijn Messiaans gelovigen. Jood en niet-Jood die samenkomen in zijn naam. En ik wil daarom Mashiach wederom centraal stellen. Wat staat er in Hebreeën Ivrim, boek geschreven aan Joden, die in Yeshua geloven? Hoofdstuk 6, vers 1 tot en met 2. Laten we daarom het begin van het woord van Mashiach achterlaten. Achterlaten? Vergeten? Nee, achterlaten. En laten we voortgaan tot perfectie. Dus laten we ons geloof perfectioneren. Laten we geen baby's blijven in het geloof. Door, even heel simpel gezegd, alleen te blijven stilstaan bij wat Yeshua gedaan heeft. Nee, we moeten gaan doen wat Hij gedaan heeft. We moeten gaan voortzetten wat Hij gedaan heeft. Wat hij voor ons heeft gedaan staat vast. Dat was zijn taak, dat was zijn functie, dat was zijn roeping. Daarom was hij de gezalfde, Mashiach. En dan zegt, ik geloof dat Rav Shaul Hebreeën heeft geschreven, omdat in de Aramese boeken van Hebreeën staat onder ieder boek geschreven wie het geschreven heeft. In de Griekse Hebreeën staat dat niet, maar in de Aramese boeken van het Nieuwe Testament staat geschreven dat Paulus deze woorden heeft opgeschreven. Dus Paulus zegt hierbij, waarom leggen jullie opnieuw een ander fundament voor teshuva, dus op terugkeer, om dode werken, voor emuna, voor geloof in God, tot leer van de mikve, de doop, en de shemicha, de handoplegging, de gam hametim, de opstanding uit de doden, en het eeuwige oordeel. Wat zegt Rav Shaul hier? Ons fundament is Mashiach. En in Mashiach behoren wij de Torah voort te zetten. We hoeven geen nieuw fundament te leggen voor de mikve, voor de emuna, voor de shmicha. Dat staat reeds opgeschreven in de Torah. We kunnen het lezen, we mogen het voortzetten. Maar hoe? Hoe zetten wij die shmicha, die handoplegging, voort? Ik ga de rest even niet uitloepen. Het wordt een heel lange drasje anders. Het opleggen van handen in Mashiach. Dat zegt Paulus eigenlijk. We moeten het voortzetten in zijn naam, in zijn autoriteit. En niet nieuwe fundamenten verzinnen. Waarom zegt hij dat nog meer? In die dagen was de tempel vernietigd. Dus je kan begrijpen dat de Messiaans gelovigen ontheemd waren van, ja, we hebben geen tempel. Hoe moeten we nou al die taferelen van de mikve, van de handoplegging, hè? De priesters legden de handen op de offerdieren, van al die elementen die we zo geloven, hoe moeten we die nou voortzetten? Rav Shaul zegt, Mashiach, hij is onze kern. Bij handoplegging is het gewoonlijk dat je niet alleen je hand op degene of op het dier legt, of op je kind, maar dat je ook een bepaalde zwaarte daarmee uitoefent. Dus je geeft druk op die persoon of op dat dier, zodat daadwerkelijk die overdracht daar fysiek en spiritueel plaatsvindt. Het is echt het overdragen van iets. En er zijn daarom drie categorieën van shemicha. Het geven van een zegen, rituele overdracht en inwijding. En ik geef een aantal voorbeelden. Het geven van zegen kun je doen aan je kinderen, aan talmidim, aan mensen die aanwezig zijn, zoals hier in deze zaal, en aan zieken. Rituele overdracht, ik geef gewoon wat voorbeelden, hè? Aan offerdieren, maar ook aan levieten. En inwijding, bijvoorbeeld Moshe na Jehoshua, oudsten en rabbijnen worden ingewijd, maar ook het ontvangen van de Ruach HaKodesh. Gebeurt allemaal door middel van handoplegging. En dat klinkt heel spooky misschien en heel spiritueel en oei, wat moeten we daarmee? Maar het is een zeer bijbelse manier van denken dat wij leren om te gaan met deze autoriteit. Ik denk namelijk dat er heel veel aan verbonden is. Dat dingen vallen of staan door het toezeggen of ontzien van de shemicha. Neem daarbij het voorbeeld van Jacob en Esaf. Waarom zou Esaf zo hard getrokken hebben aan het feit dat hij die zegen niet kreeg? Omdat hij wist dat daar kracht aan verbonden was. Dat er daadwerkelijk iets gegeven werd. En ik wil dit wel zeggen. Als jij shemicha geeft aan je kinderen, iedere Shabbat, ja, geef je het ook echt. Je legt het echt op je kinderen. Het is niet, ik kan het weer terugnemen. Nee, Esaf was niet voor niets, nogmaals, zo aan het rouwen, want hij wist, die zegen kan ik niet meer terugnemen. Die is nu daadwerkelijk op mijn broer gelegd. Israël heeft de shemicha van Hashem ontvangen. Zal dat teruggenomen kunnen worden? Nee, God neemt zijn shemicha niet weg, zijn handoplegging. De levieten hebben de shemicha van God en van de Bnei Israël gekregen. Zal het teruggenomen worden? Nee, het wordt niet teruggenomen. Wij moeten leren dat Mashiach dus als Meshachim doorslaggevend is. Mashiach is onze autoriteit. Mashiach Yeshua is degene die ons wil leren hoe wij de Shemicha, die roeping, zegen kunnen doorgeven. Zoals ik al net zei, het fundament voor al deze dingen staat in de Torah. Het ontwricht geen Torah, het onderstreept Torah. Het is tevens een enorme verantwoording om te gaan met die Shemicha. Wat staat er in 1 Timotheus 5 vers 22? Daar zegt Rav Shaul, leg iemand niet snel de handen op en deel niet in de zonden van anderen, bewaar jezelf in zuiverheid. Daar wordt mee bedoeld, als je iets geeft aan een ander, dan is het daadwerkelijk gegeven. Dus ga niet zomaar uitdelen en niet zomaar je hand op iemand leggen. Want als jij de verkeerde persoon binnen je gemeenschap of binnen welke groep dan ook een bepaalde autoriteit geeft, dan kan dat zeer veel nadelige gevolgen hebben voor je gemeenschap. Of zeer veel voordelige. Dus je moet het niet als een uitdelen van cadeautjes zien. Shabbat is het ultieme moment om je kinderen Shemicha te geven, handoplegging, door de welbekende zegeningen die we met Shabbat opzeggen. En het is daadwerkelijk bewezen wetenschappelijk dat Joodse kinderen door die zegeningen, door die goede woorden die ze iedere week horen, beter slagen in het leven op bepaalde gebieden. Alleen al dat, het horen van goede woorden over je kinderen, omdat je die uitspreekt, heeft effect. Dus Paulus zegt eigenlijk, wees niet te snel met Shemicha. Denk daarover na, bij wie je de handen oplegt. Want je geeft iets door. Een autoriteit of wat dan ook. Dus waar ik komende 20 minuten bij stil wil staan is, hoe kunnen wij als gemeente een vruchtbare, gezonde gemeenschap worden die het geheimenis achter Shemicha weten in te zetten. Maar ook, wat kunnen wij leren van de samenhang van Shemita en het gebruik daarvan in de eerste gemeente? Het heeft dus te maken met verdeling van autoriteit. Vraag, was de eerste gemeente perfect? Nee, er was regelmatig een botsing tussen licht en duisternis. Dat lezen we in het Nieuwe Testament. Gaat Shemicha erom om ons te perfectioneren, om alles uit te bannen? Nee, het gaat om doorgeven naar de volgende generatie, naar de volgende persoon of binnen je gemeenschap. Er zit wel een bijzondere eenheid verbonden aan het doorgeven van Shemicha. En daar ga ik het met jullie over hebben. Rav Shaul zegt tegen Timotheus het volgende. Hij zegt tegen Timotheus in 1 Timotheus 1 vers 6. Daarom herinner ik je eraan om de gaven van God wakker te houden. Hij had dus een gave van God en dat was profetische gaven. Die je in jezelf hebt door mijn handoplegging. We hebben gaves. Maar Rav Shaul maakt duidelijk dat gaves aangewakkerd worden door handoplegging. En daar wil ik nog iets dieper op ingaan. Rav Shaul, vervolger van de gemeente, komt tot geloof in Mashiach. Is jaren in Saoedi-Arabië geweest. Komt terug, zegt ik geloof in Mashiach. De gemeente gelooft hem niet. Uiteindelijk komen ze tot besef, hij is echt tot geloof gekomen. Rav Shaul gaat naar Syrië, Antiochië. Gaat daar in de synagoge en komt erachter dat hij een gave heeft gekregen om Joden en niet-Joden te bereiken met het Besora, wat hij noemt mijn evangelie. Daar bedoelt hij mee, het evangelie is voor Joden en niet-Joden. En die niet-Joden hoeven niet meteen Joods te worden. In al hun gebruiken en gebeuren hoeven zich ook niet direct te laten besnijden. Nee, zij worden door Mashiach aangenomen en in het verbond geënt, zoals hij dat zegt. En dan gebeurt er iets bijzonders. De gemeente in Antiochië ziet dat hij daarvoor geroepen is. En dan gebeurt er het volgende in Handelingen 13 vers 3. Nadat ze hadden gevast en gebeden, gemeente in Antiochië, legden ze hen, net als bij de priesters, de handen op, Shemicha. En zonden hen uit. Dus de roeping van Paulus, Shaul, begon door handoplegging. De priesters konden beginnen door handoplegging. Timotheus kon zijn gaven blijven inzetten door handoplegging. Shemicha, onze kinderen gaan slagen door handoplegging. Vaders, jullie hebben de taak de kinderen de hand op te leggen. En dan daadwerkelijk niet even aan te tikken, maar laten voelen. Met een goede druk, er wordt iets op je gelegd. Je bent in deze wereld gezet met een roeping. De deur voor Rav Shaul werd geopend. En dit is de eenheid die ik aanduidde net. De vorm van eenheid is dat niemand uit eigen gezag kan functioneren. De gemeenschap moet daar omheen staan. De gemeenschap moet zien dat de bedoeling van God is dat die persoon daadwerkelijk daarvoor geroepen is. Als iedereen die uit eigen gezag dingen zegt, het houdt geen stand. En denk daarbij aan Simon de tovenaar. Wat wilde hij? Hij zag door handoplegging wordt de Heilige Geest opgelegd. Hé, dat wil ik ook, zodat ik ook door handoplegging die Heilige Geest kan geven. Je zag dat hij die binding had met het occulte. Hij wilde dat ook even doen. Hij werd in de vers daarna flink bestraft door Jochanan en Shaul. Hij werd bestraft. Later in hoofdstuk 13, meen ik, staat ook een stuk geschreven over Bar Yeshua. Een Joodse tovenaar in Cyprus. Die precies hetzelfde doet. En Shaul spreekt woorden over hem uit, waardoor deze man blind wordt. Omdat deze man spiritueel blind was. Het is geen one-man show. Het gaat om gemeenschap. En het gaat om erkenning van gemeenschap en samenhang daarin. De mannen binnen het verbond, Brit Gadasha, hadden zichzelf niet op het oog. Het is de bedoeling dat wij de missie van Yeshua voortzetten. En de missie van Yeshua, nou, wat is de missie van Yeshua eigenlijk? Ik ga het jullie voorlezen en ik ga het jullie leren. Misschien opnieuw leren. De missie van Yeshua staat wederom beschreven in Handelingen. Wat zegt Yeshua in Handelingen 1 vers 8? Maar wanneer de Ruach HaKodesh over jullie komt, zullen jullie kracht, koach, ontvangen. En zullen jullie mijn getuigen zijn in Jeruzalem, Jehuda, ook onder de Samaritanen en tot het einde van de aarde. Wij mogen, moeten, de missie van Mashiach voortzetten over het gebied waar we geplaatst zijn. In het gebied waar we geplaatst zijn. Daarvoor zijn we geroepen. We kunnen niet passief blijven zitten. Daarvoor heeft hij de Joodse gelovigen die in de eerste eeuw, tweede eeuw, derde eeuw in hem geloofden, ingezet om over de wereld te trekken en mensen gelovig te maken. Maar wel op een bijzondere manier. Anno 2022 heeft God de Joods-Messiaanse gemeenschap opnieuw het leven gegeven. Je weet dat wij eeuwenlang als Joden niet in Mashiach konden geloven door vele omstandigheden. Dat Jood en niet-Jood uit elkaar getrokken zijn. Als geschiedenis. Maar nu, in deze eeuw dat wij leven, komen de Joden tot geloof in Yeshua. Waarom? Waarom blaast God deze gemeenschap waar wij toe behoren nieuw leven in? Daar moet een bedoeling achter zitten, toch? Welke Shemicha, handoplegging, heeft de Joods-Messiaanse gemeente ontvangen van God? Een specifiek Beitnitse grond waar wij alle toe behoren. De laatste 10 minuten wil ik daarover nadenken. Vorige week heeft David een tekst behandeld uit 2 Korinthe 8 vers 1 tot en met 4. Kunnen jullie het nog herinneren? Waar de gemeente in Macedonië vroeg om tzedaka. Zoals de gemeenschappen wereldwijd toen de tijd, de gemeente in Jeruzalem met sedaka, met geld, met goederen onderhield. Vroegen zij ook, wilden jullie net als die gemeenschap ons ook onderhouden, want we worden verdrukt, we doen goede daden, maar we hebben geen middelen meer. Wat zie je in die gemeenschap? Het was verbonden met Jeruzalem. Met het lichaam wat bestond. Ze gingen geen eigen club beginnen. Ze verbonden zich met Jeruzalem door eigenlijk te refereren naar die gemeenschap om dezelfde behandeling te krijgen. En wat deden ze? Ze gaven het sedaka. Ze deden de Torah. Ze deden niet hun eigen riedeltje. Nee, ze zetten voort wat er in eigenlijk Bereshit, Genesis, begonnen was. Een Joods-Messiaanse levensstijl, zal maar zeggen. Deze tekst is een knipoog voor de boodschap van vanmorgen. Want wat zie je in die gemeenschap gebeuren? Wat er in Zacharia geschreven staat. Zacharia, hoofdstuk 8, vers 23. De almachtige Adonai zegt: als die tijd komt, zullen 10 mannen uit de volkeren met allerlei talen een Joodse man aanklampen bij een tzitzit en zeggen: wij willen met je meegaan, want we hebben gehoord dat God bij jullie is. Er is dus geen situatie dat er een strijd ontstaat van wie kent God beter, wie heeft de meeste rechten. Nee, het Rut-verhaal. Ik klamp me aan jullie vast. God is bij jullie. Ik pak jullie bij de tzitzit. En daarmee zeggen ze: leer mij. Binnen het Jodendom heb je verschillende letters verbonden aan de tzitzit. Aan deze tzitzit is de naam Yod-Heh-Waf-Heh. Dus je verbindt je ook aan God. Maar een andere tzitzit heeft het cijfer 613. Dat zijn de geboden. Met andere woorden, je verbindt je aan de geboden van God en aan God zelf. En dat is eigenlijk wat deze mensen zeggen. We verbinden ons aan jullie, want God is met jullie. Dat is wat we terugzien in die gemeente in Macedonië. Dat is die eenheid die je ziet. De shemicha, die voortzetting van die roeping. En ik moest meteen denken aan wat er gebeurde bij de bloedvloeiende vrouw. Wat pakte zij bij Yeshua? Wat pakte zij?
Zijn talit.
Zijn talit, zijn tzitzit. En wat ontving zij?
Genezing.
En ik geloof dat als de Messiaanse gemeenschap gaat lopen en zij zich uitstrekken naar al die goyim of de goyim naar hun, dat de genezing gaat komen voor al die mensen die wel zoeken en misschien niet weten hoe ze het moeten vinden. Alleen is de vraag: welke stappen mogen wij daarin zetten? Ik denk niet persoonlijk dat een Jood een christen hoeft te worden. Dat denk ik niet. We lezen hier dat de mensen uit de volkeren de stap zetten naar Israël. Zij maken de stap, we zien dat God bij jou is. Wij willen jou volgen. En er is eeuwenlang strijd geweest. Kom bij ons naar binnen. Dan ben je gered. Dan hoor je bij de club. In Italië had je een poortje. En als je als Jood door dat poortje liep, dan werd je een converto, een bekeerling. Er werden de bloemen over je heen gegooid. Oh, zalig. Hij is gered. Nee, hij liet heel veel achter zich. En je werd meteen excommuniceerd in de gemeenschap, Joodse gemeenschap waar je hoorde. Dus ze verloren heel veel. Ze verloren hun familie, hun geliefde. Om maar te kunnen leven. Is dat de bedoeling? Nee, ik lees hier een evangelie waarin staat dat waar de bloedvloeiende vrouw zich uitstrekte naar Yeshua en genezing ontvang, er een verlangen moet zijn binnen zowel de Joodse gemeenschap als de christelijke gemeenschap om elkaar te ontmoeten. En er zit genezing aan verbonden. Vastgrijpen. En Yochanan zegt het ook: grijp de zoon, klamp hem vast en laat hem niet los in een van zijn brieven. Maar wie Mashiach aanklampt, klampt toch ook Israël aan. Als je Yeshua aanklampt, behoor je Mashiach aan, of de Israël aan te klampen. Daarom zijn die twee teksten zo met elkaar verbonden. De scheuring tussen Jood en niet-Jood kunnen we nu niet herstellen. Dat is gebeurd. Dat is geschiedenis. Dat is zwaar geweest voor alle gemeenschappen. Maar nu anno 2022 is de Joods-Messiaanse gemeente daar weer. We hebben weer functie. We hebben weer levenslicht ontvangen van God. Dus we hebben een taak in het hier en nu. Wij, Bijtnitse Gon. Wij, Joods-Messiaanse gemeenschap, Nederland en wereldwijd. We hebben een taak en een roeping. Maar iedereen binnen die roeping heeft ook weer een eigen taak. Jacob HaTzadik, Jacob de rechtvaardige, de broer van Yeshua, was het hoofd van de gemeenschap in Israël, Jeruzalem en het hoofd van alle gemeenten wereldwijd. Hij schrijft in Jacob hoofdstuk 1, vers 1, aan alle verstrooiden van Israël schrijf ik deze brief. Hij was niet het middelpunt, hij was de big chief. En we hadden Rav Shaul als hoofd van de gelovigen onder de volkeren, maar wel in relatie met de Joodse gemeenschappen. Hij ging altijd naar de synagoge. Hij ging daar naar binnen en hij wachtte rustig af tot het moment van de drashta was. Hij zei, ik wil jullie een boodschap geven. Als hij weg werd gestuurd, ging hij naar de giorim, de bekeerlingen. Of naar de godvrezende, de mensen die verbonden waren aan Israël. Hij ging nooit buiten zijn boekje om. En we hadden Shimon Akeva, die geroepen was voor de Jehudim, de Joden. Maar door Gods inzicht zag, door Cornelius, dat het evangelie niet alleen voor de Joden was, maar ook voor de niet-Joden. En daarmee niet schroomde om ook niet-Joden te laten dopen, met handoplegging, de Heilige Geest. Dus beide liepen op elkaars paden, Jochanan en Shaul en Jacob. We zien dat Shaul naar Jeruzalem toe komt om te vertellen wat er in Antiochië gebeurt. En Jacob zegt, nou vertel eens even. Nou, dat is Gods hand. We zegenen jou met het werk wat je doet. Ze hadden elkaar lief, deze mannen. Dus wat is er nou gebeurd? Door paulistische gemeenschappen en nieuwtestamentische gelovigen en al die termen. Wat is er gebeurd binnen het lichaam van Mashiach? Het lichaam van Mashiach, zoals ik het zie, is verbonden, zoals de gemeente in Macedonië dat uitte. Wij zijn verbonden aan Israël. We leven wel in Macedonië, wat een provincie was van Griekenland. Maar we willen in die verbintenis functioneren. Niet op eigen houtje. Het woord van God zal uit Jeruzalem gaan over de wereld, toch? Het woord van God zal uiteindelijk alle volken weer opnieuw bereiken vanuit Jeruzalem, de heilige stad. Dus wat is hun missie geweest? Pessora verspreiden over de hele wereld. Niet uit eigen gezag, maar in verbintenis met elkaar. We kennen elkaar niet meer. Dat is het verhaal. We zijn verstomd van elkaar. We zijn vervreemd van elkaar. We zien in de Brit Gadasha dat alle leiders binnen de gemeenschap op de hoogte waren van elkaar. Dat zijn al die brieven die je daarin leest. Ik breng jullie op de hoogte van alle gebeurtenissen in Antiochië. Ik breng jullie op de hoogte van alle gebeurtenissen in Rome. Ik breng jullie op de hoogte van wat er in Jeruzalem gebeurt aan alle Joden en niet-Joden die geloven in de Mashiach wereldwijd. Contact was er met elkaar. Contact is verloren. Misschien mogen we bidden dat we dat contact weer opnieuw krijgen met elkaar. Dat er weer een nieuwe verbintenis komt. Ze gingen voor elkaar in gebed. Kever zat in de gevangenis. Hop, de gemeente ging bidden. Ze kenden elkaar. Ze stelden zich afhankelijk van elkaar, want ze deelden alles met elkaar. En ze namen het op voor elkaar. Want Shimon Kefa zegt over Rav Shaul in 2 Kefa, 2 Petrus 3 vers 15 en 16. Bedenk dat het geduld dat Adonai met ons heeft onze redding is. Gebruikmakend van het inzicht dat hem gegeven is, heeft ook onze broeder Shaul in die trant geschreven. Trouwens, zo doet hij dat in al zijn brieven waarin hij over dit onderwerp spreekt. Zijn brieven bevatten een aantal moeilijke dingen, Mensen die niet onderlegd zijn en onstandvastig, geven tot hun eigen ondergang een verkeerde uitleg aan deze woorden. Hetzelfde doen ze trouwens met andere boeken van de schrift. Hij zegt eigenlijk, ze hadden toch ruzie met elkaar, die Kefa en Shaul. Weet je nog, dat stuk in de Bijbel dat er staat geschreven dat Shaul boos wordt op Kefa, dat hij dus gaat zitten bij de niet-Joden en dan komen de Joodse gelovigen binnen, gaat hij gauw zitten bij de Joden. Is dat ruzie? Of was dat een halachische kwestie? Een kwestie van hoe we God moeten dienen? Hier zegt hij eigenlijk, ik sta achter Shaul. Begrijp hem misschien niet altijd, maar je kan zijn woorden ook verdraaien. Hij spreekt jullie toe met waarheid en liefde. Die verbintenis mogen we eerst onderling met elkaar aangaan. Maar boven alles, wat gebeurt er als we die verbintenis verplaatsen naar mensen die aan het zoeken zijn? Het elkaar kennen verbreekt muren en bouwt bruggen. Er is alleen wel één brug. En daar leg ik even de nadruk op. De Joodse Messias. De Joodse Messias is de brug. Zijn Joodse identiteit brengt je terug naar Jeruzalem. Brengt je terug wat er gebeurde in die eerste eeuwen. Brengt je terug naar de verbintenis die er onderling was. Israël en Messias gaan hand in hand samen. Wij zijn Israël daarin. Wij hebben een roeping die God op ons heeft gelegd. Dus nogmaals, wat is de roeping voor bij het Netzachon en de Joods-Messiaanse gemeente wereldwijd? Is dat niet dezelfde roeping zoals de eerste gelovigen dat deden? De volkeren een onderdeel te laten zijn van de zegen van Israël, door ze te verbinden aan het framework van Israël en Messias. Is dat niet de roeping die wij hebben? Dus als laatste wil ik zeggen, laat de orde van God, zoals Hij het opgesteld heeft in zijn woord, hersteld zijn in jouw leven, dat is het eerste. Dan kun je pas van invloed zijn op anderen. Je moet eerst weten wie je zelf bent daarin. En mijn gebed is dat de Joods-Messiaanse gemeenschap tot genezing en herstel is voor de ontwrichtende christenen en christengemeenten wereldwijd. Dat ze mogen teruggaan naar de wortels van hun geloof, teruggaan naar de roeping die van oudsher is gezegd. Dat we weer hand in hand samen mogen gaan, niet door ons boven te stellen, maar wat er ook in de Bijbel beschreven staat, dat volkeren zullen buigen voor Israël. En dat betekent, wij willen jullie dienen. Ja, er zitten Shimon de tovenaars tussen. Ja, die zitten er tussen. Daar mogen we amen op zeggen dat we dingen tegen kunnen komen die misschien niet makkelijk zijn. Maar we moeten niet vergeten dat we geroepen zijn in deze generatie. En dat we weer de tijd terug zijn. Ga de wereld over. Je stad, je dorp, je straat, waar het kan, hè?